gemeente, ik herinner u aan de extra collecte die volgende week zondag DV zal worden gehouden. Een extra collecte voor de zending. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vijfde vers uit Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, het vijfde vers. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het tweede boek Samuel, het 15e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 37. 2 Samuel 15, vers 17 tot en met 37. Als nu de koning met al het volk te voet was uitgegaan, zo bleven zij staan in een verre plaats. En al zijn knechten gingen aan zijn zijde heen, ook al de Kreti en al de Pleti en al de Getieten, 600 man die van Gat te voet gekomen waren, gingen voor des konings aangezicht heen. Zo zeide de koning tot Ittai, de Getiet, waarom zoudt gij ook met ons gaan? Keer weder en blijf bij de koning, want gij zijt vreemd, en ook zult gij weder vertrekken naar uw plaats. Gisteren zijt gij gekomen, en heden zou ik u met ons omvoeren om te gaan. Zou ik toch gaan moet waarheen ik gaan kan, keer weder, en breng uw broeders wederom, weldadigheid en trouw zij met u. Maar Ittai antwoordde de koning en zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en mijn heer de koning leeft, in de plaats waar mijn heer de koning zal zijn, het zij ten dode, het zij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn. En toen zeide David tot Ittai, zo kom en ga over. Alzo ging Ittai de Getiet over en al zijn mannen en al de kinderen die met hem waren. En het ganse land weende met luider stem als al het volk overging. Ook ging de koning over de beek Kidron en al het volk ging over recht naar de weg der woestijn. En zie, Zadok was ook daar en al de levieten met hem dragende de ark des verbonds van God. En zij zetten de ark Gods neder en Abjatar klom op totdat al het volk uit de stad geëindigd had over te gaan. Toen zeide de koning tot Zadok, breng de ark Gods weder in de stad. Indien ik genade zal vinden in de ogen des Heren, zo zal hij mij wederhalen en zal ze mij laten zien, mits schaders zijn woning. Maar indien hij al zo zal zeggen, ik heb geen lust tot u, zie hier ben ik, hij doe mij zoals het in zijn ogen goed is. Voort zeide de koning tot de priester Zadok, zijt gij niet een ziener? Keer weder in de stad met vrede. Ook uw beide zonen, Ahimaas, uw zoon, en Jonathan, Abjatars zoon, met u. Zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn, totdat er een woord van u lieden komt, dat men mij aanzegge. Alzo bracht Zadok en Abjatar de ark Gods weder te Jeruzalem, en zij bleven al daar. En David ging op door de opgang der olijven, opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewonden, en hij zelf ging barrevoets, ook had al het volk dat bij hem was een iegelijk zijn hoofd bedekt, en zij gingen op, opgaande en wenende. Toen gaf men David te kennen, zeggende, Achitofel is onder degene die zich met Absalom hebben verbonden. Daarom zeide David, o Heere, maak toch Achitofels raad tot zotheid. En het geschiedde als David tot op de hoogte kwam, dat hij aldaar God aanbad. Zie, toen ontmoette hem Huzai de Archiet, hebbende zijn rok gescheurd en aarde op zijn hoofd. En David zeide tot hem, zo gij met mij voortgaat, zo zult gij mij tot een last zijn. Maar zo gij weder in de stad gaat en tot Absalom zegt, uw knecht, ik zal van de koning zijn. Ik ben wel uw vaders knecht van tevoren geweest, maar nu zal ik uw knecht zijn. Zo zoudt gij mij de raad van Achitofel teniet maken. En zijn niet Zadok en Abjatar, de priesters, al daar met u? Zo zal het geschieden, dat gij elk ding dat gij uit des koningshuis zult horen, de priesters Zadok en Abjatar zult te kennen geven, Zie, hun beide zonen zijn al daar bij hen, Ahimaas Zadok's zoon en Jonathan Abjatars zoon. Zo zult gij lieden door hun hand tot mij zenden, alle ding dat gij horen zult. Alzo kwam Hussei, Davids vriend, in de stad, en Absalom kwam te Jeruzalem. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in dit 15e hoofdstuk van 2 Samuel en daarvan het 21ste vers. Maar Ittai antwoordde de koning en zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en mijn Heer de koning leeft, in de plaats waar mijn Heer de koning zal zijn, het zij ten dode, het zij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van Gods woord. Heren, we mogen uw grote en heilige naam aan de morgen van deze uw dag aanroepen in gebed. Gij hebt ons allen weer willen sparen en gij hebt ons ook in de gelegenheid willen stellen om hier vanmorgen bijeen te komen, om samen uw woord te beluisteren, samen te horen naar uw daden, zoals gij die in het verleden gedaan hebt, zoals gij die hebt laten beschrijven in uw woord, en zoals die ook voor vandaag, voor heden, voor ons leven nog van de allergrootste betekenis zijn. Ja, Heren, dat zullen we moeten leren zien, hoe belangrijk, hoe vol betekenis uw woord ook voor ons is. Want daarin wordt ons immers de weg der zaligheid geopenbaard. Alleen in uw woord geeft gij uzelf te kennen als een God die zalig maakt. In de werken uwer handen in het rijk der natuur zijn zeker ook dingen geopenbaard, Heren, van uw grootheid en van uw majesteit en van uw grote wijsheid en uw goedheid. Maar van uw zaligmakende genade kunnen we toch alleen weten door de schriften. Die alleen kunnen ons wijs maken tot zaligheid. En daarom is het van het grootste belang dat wij mogen luisteren. Maar dan niet alleen met onze oren, maar met onze harten. Heren, schenk ons dat voorrecht. Schenk ons die weldaad, dat wij waarlijk mogen horen met hart en ziel naar datgene wat tot onze vrede dient. Opdat wij ook vanmorgen hier in uw huis, onder de verkondiging van uw woord, mogen weten wie gij zijt en wat gij doet en wat gij geeft aan ellendigen. Heren, wij bidden u dat gij ons gedenken wilt. U kent ons allen, u kent ons heel persoonlijk. U weet wat onze weg en wat onze levenswandel is, wat onze levensomstandigheden zijn, maar u weet ook hoe onze ziel gesteld is, wie wij voor u zijn. U kent hen in ons midden, Heren, die u niet kennen en die in onbekeerlijkheid voortleven. Vele roepstemmen zijn er al geweest. Heel wat keren is het woord al gebracht, maar het heeft nog nooit echt uitwerking gehad in het leven van hen die onbekeerd zijn en bleven. Heren, wij bidden u dat gij uw goddelijke almacht aan hen wilt openbaren en dat gij uw onwederstandelijk werk wilt doen en dat ge zulken tot de overtuiging wilt brengen, Heren, dat het alleen dan goed is als een mens de Heren heeft leren kennen tot zaligheid. Dat we als we voortleven naar het goeddunken van ons eigen hart, dat het dan voor eeuwig verkeerd zal uitkomen. En dat alleen diegenen die vrede gevonden hebben in het bloed des kruises, geborgen, veilig zijn. Heren, laat dat een overtuiging zijn die niet alleen die niet alleen in ons verstand, in ons geweten plaats heeft, maar laat dat zo diep ook ingang vinden in onze harten, dat als we nog voortleven zonder u, we vandaag niet langer op die weg kunnen voortgaan, maar dat we het diep beseffen en dat we er ook door toe gedrongen mogen worden, Heere, om u de Heere te zoeken, terwijl gij nog te vinden zijt. Wilt gij uw volk en kinderen gedenken, Heere, zij die van uw genade hebben ontvangen, om de goede keus te doen, want dat is inderdaad ook een aspect van het werk dat gij verricht. Gij werkt zodanig in zondaarsharten, Heere, dat zulke mensen ook leren de goede keus te doen. En zo wordt het hun hartelijke begeerte en hun hartelijke belijdenis om u de Heere te mogen kennen en u te mogen volgen. Ja, zo wordt het hun hartelijke bede dat gij u aan hen meer en meer zoudt willen openbaren. En Heere, dat is toch inderdaad uw eigen werk. Als zo'n ziel tot u uitgaat en als zo'n hart naar u en naar uw gemeenschap leert verlangen, en als dat ook tot uitdrukking komt in een gedurig gebedsleven en in een worstelen aan de troon uw genade. Heere, wij bidden van u dat gij al zulken die van u zodanige keus hebben ontvangen in hun hart, daarin vanmorgen ook weer bevestigd mogen worden. En dat zij opnieuw en met des te meer overgave zich aan u en aan uw dienst mogen verbinden. Heere, schenk hen dan iets te zien van de rijkdom en van de heerlijkheid die er in u, o Heere Jezus Christus, gelegen is. En al de zaligheid die gij voor al de uwen wilt meebrengen. Heere, geef dat ze u zelf mogen zien als dat allerhoogst en eeuwig goed. En zo ook bij vernieuwing verbonden aan uw dienst in u hun heil, hun hoogst geluk mogen aanschouwen. Opdat zo ook uw werk in hun leven voortgang mogen hebben. En ze het meer en meer mogen ondervinden, Heere, dat uw volk aan u altijd en voor eeuwig genoeg heeft. Heere, wij bidden u dat gij zo in ieder van ons gedenken wilt. In bijzonder vragen wij uw zegen voor deze drie jonge mensen die hun belijdenis wensen af te leggen in het midden der gemeente. Zij hebben voor deze zaak geleerd, Heere, maar dat is maar bijzaak. Alhoewel kennis ook belangrijk is, maar met kennis alleen is het toch niet voldoende. Laten ze dat ook goed beseffen. En laten ze vanmorgen er diep van doordrongen zijn, Heere, dat het pas dan goed is in hun leven en in ons alle leven, als wij u de Heere kennen mogen tot zaligheid en in u geborgen mogen zijn voor tijd en eeuwigheid. Heere, wij bidden u dat gij hen uw genade wilt geven. En als zij hun belijdenis mogen uitspreken, dat dat dan inderdaad ook de vertolking mag zijn van wat er leeft in hun hart. En dat het de uitspraak mag zijn, Heere, de openbare uitspraak van wat er in het verborgene voor uw aangezicht in hun leven mag zijn. Laat inderdaad door het woord dat zij spreken niet alleen hun leven aan de dienst des Heren, aan de kerk en aan de godsdienst verbonden worden alleen. Laat dat niet het hoofdpunt en de hoofdzaak zijn, maar laten ze met hun ja-woord ook mogen uitspreken dat het hun begeerte is: u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Dat kan alleen als gij uw geest hen geeft en door uw geest in hun hart werkt en door uw geest hen ook leert wandelen in uw wegen en door uw geest hen vernieuwt en heiligt en reinigt. Schenk hen die genadige werking van uw geest en geef hen zo alles wat zij nodig hebben, nu in dit uur van belijdenis doen, maar ook in de verdere gang van hun leven, als het er keer op aan zal komen om hun belijdenis met goede werken te versieren. Heere, schenk uw zegen over deze dienst des woords. En wilt gij het woord dat gepredikt mag worden gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw naam. Zegen gij hen die niet naar uw huis konden komen. We dragen ook nu onze zieken en allen aan u op, heren, die niet naar de kerk kunnen gaan. U weet omstandigheden, doe het hen ervaren dat gij ook van hun bestaan en van hun moeite en van hun zorgen afweet. Past ons om uw naam te erkennen dat u na zoveel weken en maanden onze zuster Born weer uit het ziekenhuis hebt thuisgebracht. En dat zij nu voorgoed ontslagen mag zijn en dat zij nu thuis verder mag herstellen. Heren, u hebt daar in al die tijd willen gedenken, hoewel het niet altijd gemakkelijk was voor haar in de omgeving waarin ze vertoefde. Niettemin, gij hebt haar doorgeholpen en gij hebt haar het voorrecht gegeven dat zij nu weer in uw huis mag zijn. Dat ze nu weer thuis mag zijn en dat zij ook met ons mee mag luisteren naar de verkondiging van uw woord. Heren, wij bidden van u dat gij haar verder ook alles geven wilt wat ze nodig heeft en dat gij uw gunst aan haar schenken wilt. Aan een andere zuster der gemeente gaf u het voorrecht dat ze met de gemeente weer mocht opgaan naar uw huis nadat zij een aantal weken gedwongen thuis moest zitten, onze zuster Driesse. Heren, u hebt haar ook in deze weg nog weer willen sparen en uw gunsten willen bewijzen. Zegen haar ook verder. En wilt gij het met allen die een moeilijke weg moeten gaan genadig wel maken en uw daden groot maken, juist ook daar, heren, waar er beproevingen en teleurstellingen zijn. Wees gij met alle arbeid in uw koninkrijk, breid uw rijk uit, verheerlijk uw naam in het midden van deze wereld en laat ook op deze zondag uw koninkrijk mogen komen, uw naam verheerlijkt worden en uw wil geschieden. Groot en heerlijk God, gij die alle dingen werkt naar de raad van uw wil, laat deze dag een dag zijn waarin gij voor uw eigen eer zorgt, ook daarin dat ge er nog velen toebrengt, dat ge nog velen uit de macht der duisternis verlost en bevrijdt, en dat ge er velen door waarachtige bekering aan u en aan uw dienst verbindt. Hoor ons uit genade alleen. Amen. We zingen nu Psalm 89, het 16e en het 20e vers. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? En gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. 89, vers 16 en 20. U hebt het begrepen uit het schriftgedeelte dat we gelezen hebben. In de dagen waarin wij verplaatst worden door 2 Samuel 15, verkeert het rijk van David in grote moeilijkheden en de troon van David staat erg wankel. Eigenlijk is het nog erger dan dat de troon alleen maar wankel staat. David is van de troon verjaagd door zijn eigen zoon Absalom. David moet vluchten voor zijn eigen kind. En zo is inderdaad vervuld wat er in de 89ste psalm staat, in dat gedeelte waar we wat uit gezongen hebben met elkaar. De troon van David, de kroon van David ligt ontheiligd ter aarde neergesmeten, zijn vestingen zijn verwoest. En David lijdt smaad en wordt bespot en gehoond. En wat moet er nu van Gods beloften eens aan David gegeven nog terechtkomen? Er lijkt niets meer van waar te zijn. Van alles wat de Heere aan David heeft toegezegd. En zo moet David vluchten uit Jeruzalem. Hij gaat met een aantal getrouwen de beek Kidron over om naar het Overjordaanse te gaan en daar een veilig heenkomen te zoeken. En of David ooit nog weer terug zal keren in Jeruzalem, weet hij ook niet. Hij mag dat allemaal in Gods hand geven, zoals hij ook tegen de priester Zadok te kennen geeft. Maar niettemin, het is een weg van vernedering, het is een weg van lijden en van smart. Toch zijn er ook, als Davids zaak zo wankel staat, en als David geen eer en heerlijkheid meer overhoudt, toch zijn er ook in die omstandigheden nog mensen die hem getrouw blijven. Daar zijn getrouwen bij hem, zowel militairen als burgers. Daar zijn mensen die niet de kant van Absalom kiezen, maar die aan Davids kant blijven staan. O, er zijn er ook die afvallen. Er zijn er ook die de kant van Absalom kiezen, tot grote smart van David. Onder hen is Achitofel, zijn raadsman, de man op wie hij betrouwde, de man die zijn brood at. Die heeft ook de verzenen tegen hem opgeheven. Maar er zijn er toch ook door Gods goedertierenheid die aan Davids kant blijven staan. En een van die mensen is Ittai. En dat is heel merkwaardig, want Ittai is eigenlijk een vreemdeling. Hij is van afkomst een Filistijn uit de stad Gat. Hij heeft zich bij David aangesloten. Waarom, wordt ons niet verteld. Maar er moet toch iets geweest zijn bij deze Ittai waardoor hij zich aan David verbonden wist. Er is toch op de een of andere manier een aantrekkingskracht van David op deze vreemdeling uitgegaan. Hij heeft iets in David gezien. En zo had hij zich al eerder bij David aangesloten. En nu David vluchten moet en nu Davids situatie verslechterd is, nu meldt deze Ittai zich toch ook weer. Nu is hij ook onder de getrouwen. En dan vraagt David naar de reden die Ittai heeft om bij hem te blijven. Hij stelt hem eigenlijk zwaar op de proef. Ik lees u dat nog een keer uit vers 19 en 20. Waarom zoudt ook gij met ons gaan? Keer weder en blijf bij de koning. Hij bedoelt dan de koning Absalom. Want gij zijt vreemd. En ook zult gij weder vertrekken naar uw plaats. Gisteren zijt gij gekomen. En heden zou ik u met ons omvoeren om te gaan. Zou ik toch gaan moet waarheen ik gaan kan, keer gij weder en breng uw broeders wederom. En dan voegt David er nog een zegenwens aan toe, weldadigheid en trouw zij met u. Inderdaad, David stelt deze Ittai wel heel sterk op de proef. En hij adviseert hem dringend om niet mee te gaan. Want wat heeft Ittai bij David nog te zoeken? En wat kan David nog voor hem doen? Het is veel beter als Ittai blijft bij Absalom. Daar zal het veel voorspoediger voor hem zijn. En dan wil David hem heuse niet kwaad om aankijken. Oh nee, dan is David vanuit de ruimte van zijn hart ook nog zo dat hij hem de zegen des Heren meegeeft. Weldadigheid en trouw zij met u. En wat antwoordt Ittai? Plechtig en ernstig beleidt hij wat de keus van zijn hart is. En die keuze is, hij wil bij David blijven. Hij weet niet hoe het met David gaan zal. Hij weet niet of hij bij David in leven zal blijven, of dat hij bij David en in Davids dienst zal omkomen, zal sneuvelen. Hij weet niet hoe de toekomst eruit ziet bij David. Het zij leven, het zij dood, maar toch, hij wil bij David zijn. En zo spreekt hij in deze woorden uit zijn hartelijke verbondenheid aan de zoon van Isaï. En weer zeg ik, er moet toch wel een aantrekkingskracht van David op deze Filistijn zijn uitgegaan. En die kracht moet toch wel sterk geweest zijn. Die kracht moet hij Ittai toch wel voor David hebben ingenomen. Want al staat Davids zaak er op dit ogenblik nog zo wankel voor, en al is alles rondom David onzeker geworden, en al wordt er over David nog zoveel slechts verteld, en al wordt er over David nog zoveel laster verspreid, bijvoorbeeld door Achitofel, toch staat Ittai's besluit vast, en alles wat er gebeurt en al het onzekere wat hem te wachten staat en al de laster die over David verteld wordt, ten spijt, het maakt voor Ittai geen verschil. Hij wenst bij David te blijven. En wat doet David dan? Als hij bemerkt dat het Ittai volkomen ernst is, dan neemt hij hem aan. Kom en ga over, zegt hij. Hij weigert hem niet. Ook al is hij een vreemdeling wat afkomst betreft. En ieder die zich in oprechtheid tot David wendt, en ieder die in oprechtheid zich bij David zoekt aan te sluiten, zal hij geenszins uitwerpen. En wie zich in oprechtheid aan de dienst van David zou willen verbinden, wordt door David niet verstoten. In deze oudtestamentische geschiedenis vinden we een illustratie van wat, als het goed is, belijdenis doen is. Van David naar zijn grote zoon, Jezus Christus, is niet zo'n grote stap. Want we weten het dat op meer dan één plaats in de Bijbel de Heer Jezus Christus als de nieuwe, de meerdere David genoemd wordt, in wie David, zijn voorvader, zijn voorloper, zijn voorafschaduwing, zijn vervulling gevonden heeft. Trouwens, er is ook een zeer merkwaardige en opvallende parallel tussen 2 Samuel 15 en Johannes 6. 2 Samuel 15 staat de zaak van David er niet goed voor. Menselijkerwijs gesproken en naar menselijke maatstaven gemeten gaat het mis. En zo staat in Johannes 6 de zaak van de Heere Jezus Christus er niet best voor. Velen wandelden van toen aan niet meer met hem, staat daar. Velen keerden zich toen van de Heere Jezus af. Waarom? Wel, hij had gesproken over dingen die zij te zwaar, te moeilijk, te hard vonden. Dingen die zo tegen vlees en bloed ingingen. Dingen die hen zo in hun godsdienstige overtuigingen afsneden. Dingen die hen zo tegen de borst stuiten en waarin zij eigenlijk, waaruit zij begrepen dat zij langs de weg die zij hadden uitgedacht niet zalig konden worden. En toen Jezus over deze dingen ging spreken en toen hij deze reden ging houden, toen heeft men zich daaraan gestoten en toen heeft men besloten voortaan niet meer met hem mee te gaan. Hoeveel wonderen hij ook deed. En hoe indrukwekkend het ook was om naar zijn wonderen en zijn tekenen te zien en van de broden die hij vermenigvuldigd had te eten, ze hadden nu toch maar besloten om ervan af te zien en hem de rug toe te keren en ze zijn heen gegaan. Jezus' zaak stond er toen slecht voor. Maar net als bij David in 2 Samuel 15 waren er ook bij Christus in Johannes 6 een aantal die bleven. De discipelen. En net als wat David deed met Ittai, ging de Heere Jezus doen met die discipelen. Hij ging hem beproeven. Hij zei, David zegt tegen Ittai, zoudt gij inderdaad wel meegaan? Anders gezegd, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Keer toch weder en blijf in Jeruzalem. En zo zei de Heere Jezus tot de discipelen, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Kijk wat al die anderen doen. En ik zal ze niet tegenhouden als zij uit eigen vrije keus wegbegeren te gaan, laat ze dan gaan. Maar wilt gij lieden ook niet met hen meegaan? En zo heeft de Heere hen beproefd en zo heeft de Heere hen heel dringend voor de keus geplaatst. En dan zal een mens inderdaad al de consequenties moeten overzien. Dan kunnen de discipelen het nu gaan begrijpen wat de Heere Jezus te wachten staat. Als de mensen, de grote scharen zich van hem gaat afkeren. Dan zal het niet lang meer duren of de dingen die hij voorzegd heeft zullen hun vervulling gaan krijgen. Namelijk. Dat hij moet gaan lijden en dat hij van allen zal veracht worden. En dat hij ook nog overgeleverd zal worden in de handen van zijn vijanden. En gedood zal worden. De discipelen worden voor de keus gesteld zoals David Ittai voor de keus stelt. Een leven zonder moeite betrekkelijk in voorspoed bij de nieuwe koning in Jeruzalem. Met de vreugden van dat hofleven en alle andere genoegens die de wereld kan bieden. En alle schatten en rijkdommen die we hier op aarde kunnen genieten buiten en zonder God en Christus. Of een leven van onzekerheid met een vervolgde en verachte koning. Zo kunnen de discipelen ook terugkeren naar de dienst des Heren, zoals die door de fariseeën en de schriftgeleerden wordt gepredikt. En zoals ze die in de synagogen kunnen meemaken. En ze kunnen op die manier God proberen te dienen en hun zaligheid zelf te werken. En de andere kant, het andere waaruit ze kunnen kiezen is bij Jezus blijven, maar dat is blijven bij de Zoon des Mensen die van zichzelf gezegd heeft, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Jezus volgen, dat is een vernederde zaligmaker volgen. Dat is een zaligmaker volgen, waarvan naar de mens gesproken de zaak onzeker is. En als je dan toch voor de keus geplaatst wordt, dan moet de mens inderdaad de consequenties overzien. Bij Absalom was alles veel rooskleuriger dan bij David. Bij Absalom zag het er veel beter uit wat de toekomst betreft dan bij David. En ook bij de meerdere David. Maar wat doen de discipelen? Ittai heeft overtuigd gesproken dat zijn begeerte is om bij David te blijven, het zij leven, het zij sterven. De discipelen, door de mond van Petrus, spreken het uit, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En hoevelen er dan ook weggaan en hoevelen er de verkeerde keus doen en hoevelen die woorden van het eeuwige leven opgeven en hoevelen zichzelf proberen te redden op godsdienstig gebied en hoevelen de schatten van deze wereld dan ook verkiezen boven de versmaadheid van Christus. Heere, zegt Petrus, wij kunnen niet anders meer. Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven en dat zijn die woorden die wij in ons leven niet meer kunnen missen. Hoe kwam Petrus zover? Wel, hoe kwam Ittai zover om zo'n belijdenis te doen? Ik zei het, er is wat van David uitgegaan. En dat wat er van David uitging, heeft die man ingewonnen. En heeft die man overwonnen. En heeft die man getrokken. En heeft een band gelegd tussen David en Ittai. En zo was dat ook bij Petrus. Hoe kwam Petrus zover dat hij, ziende dat er zoveel weggingen, toch wilde blijven? Hoe kwam Petrus zover dat hij uitsprak, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Er was wat van de Heere op Petrus uitgegaan. Er was kracht van hem uitgegaan, aantrekkingskracht. En er was een band gekomen die de Heere zelf gelegd had. Petrus was getrokken en de anderen ook, Judas uitgezonderd. Getrokken met goede tierenheid, door de Heere tot de Heere getrokken. En zo was er die verbinding gelegd. En als Petrus dan zegt, Heere, gij hebt de woorden van het eeuwige leven, we kunnen nergens anders meer heen. We kunnen niet anders meer doen dan bij u blijven. We kunnen niet anders meer doen dan u kiezen en uw dienst kiezen. Dan was dat omdat de Heere die keuze in zijn hart gelegd had. En dat is echt belijdenis doen. Zoals Petrus dat mocht doen en zoals in een voorafschaduwing Ittai het mocht doen ten opzichte van David. Dat is echt belijdenis doen. En verdient de Heere zo'n belijdenis niet van allen die, net als Petrus, in hun leven de genade des Heeren hebben leren smaken? Petrus heeft nog lang niet alles van de Heere gezien. En Ittai heeft ook nog niet alles, lang niet alles van David gezien. Maar wat ze ervan gezien hebben en wat ze ervan gesmaakt hebben, is voor hen op dat ogenblik al voldoende om die keus te doen en die belijdenis uit te spreken. En als er iemand is die de des Heeren heeft leren smaken in zijn leven en heeft mogen ondervinden dat de Heere goed en goede tieren is, ach, al heeft hij er dan nog maar iets van gezien en iets van genoten, dan is dat iets toch al voldoende om zijn hart voor de Heere en voor de dienst des Heeren in te winnen. En dan is dat iets toch al voldoende om hem de goede keus te laten doen. Als we iets van die goede tierenheid des Heren hebben gezien en iets van de woorden des levens hebben gehoord en verstaan en de kracht ervan hebben gevoeld. En als we iets van de genade Gods in Christus hebben aanschouwd, dan is dat al voldoende om ons voor de wereld te verknoeien. En om ons aan de dienst des Heren te verbinden. En ik zei, dat verdient de Heere toch ook? Wie heeft er zoveel voor zijn volk gedaan als hij? En wie doet er nog zoveel voor zijn volk als hij? En wat heeft hij gedaan dat ze hem verlaten zouden? Ittai zou best nog een aantal dingen kunnen opnoemen die voor hem een reden zouden kunnen zijn om David te verlaten. Natuurlijk, als je goed zoekt, dan kun je allerlei dingen in Davids leven opsporen En soms hoef je er nog niet eens zo goed voor te zoeken, want deze man was een man met vele gebreken inderdaad. Dus als Ittai gewild had, had hij in Davids leven allerlei punten kunnen aanwijzen, op grond waarvan hij zichzelf zou hebben kunnen overtuigen: wel, ik laat David maar in aan zijn lot over en ik keer me tot de nieuwe koning. Dat had Ittai nog kunnen doen. Maar wie van Gods kinderen kan in Gods gezalfde koning, de Heere Jezus Christus, iets ontdekken wat hem reden zou geven om hem de rug toe te keren? Wat heeft de Heere Jezus gedaan waardoor een mens tegen hem ingenomen zou kunnen worden? Wat heeft hij gedaan waardoor iemand die iets van zijn genade gesmaakt heeft nu van hem zou weggaan en de wereld weer zou gaan liefhebben? Nee, als er een echte band aan hem gekomen is, dan zal er ook de begeerte zijn ongetwijfeld om altijd bij hem te zijn. Dat zal niet altijd even sterk beleefd worden, hoewel dat natuurlijk wel altijd even sterk beleefd zou moeten worden. Maar vanwege overgebleven zonden en zwakheid en ellende in het leven van een kind des Heren is die begeerte er niet altijd even sterk en is die band er niet altijd even sterk. Maar toch, waar waarlijk het hart aan hem verbonden is en waar waarlijk iets van zijn liefde gesmaakt is en waar waarlijk iets van de genade Gods ondervonden is en van dat woord des levens dat levendmakend is en dat voedsel voor de ziel is, waar iets van deze dingen gekend wordt, daar zal inderdaad ook de goede, oprechte keus van het hart zijn om de Heere te dienen. Om de Heere lief te hebben, zoals het dan Ittai om David ging en niet om Davids gaven, want wat had David op zijn vlucht voor Absalom nog te geven? En wat had hij in staat van vernedering nog te schenken, zoals het Ittai om David ging? Om zijn gemeenschap, om zijn nabijheid, zo zal het een kind des Heren meer en meer in zijn leven gaan om die meerdere David, de Heere Jezus Christus. Is dat zo ook de begeerte van uw ziel geworden? Ik denk aan dat verhaal wat ik eens las van een negerjongen die op zijn sterfbed lag. En toen zei hij dat hij begeerde naar de hemel te gaan, voornamelijk omdat hij wist dat de Heere Jezus daar was. Het ging hem niet om de hemel, maar het ging om de Heere Jezus. En toen zeiden ze tegen hem: maar wil je dan altijd bij Jezus zijn en bij niemand anders? En hij zeide: ik verlang alleen bij hem te zijn. En ik verlang alleen daar te zijn waar hij is. Veronderstel, zei iemand tegen hem, dat Jezus dan uit de hemel zou gaan. Zou ik met hem meegaan, zei hij. Maar veronderstel eens dat de Heere Jezus naar de hel zou gaan. Dan zou de hel geen hel meer zijn, zei hij. Maar evengoed, ik zou met hem meegaan, al ging hij ook naar de hel. Waar hij ook heen gaat. Wie zei dat nog meer? Waar gij zult vernachten, daar zal ik vernachten. Nog iemand die de goede keuze mocht doen. Rut. En zo zei Ittai het. En zo leert de Heere het al zijn volk om bij hem te zijn. Om aan hem verbonden te zijn. Is dat niet de rechte keuze van het hart? Zegt uw ziel daar amen op? Is dat ook niet de rechte manier om belijdenis te doen? Doen jullie zo belijdenis vanmorgen? Met minder mag je niet tevreden zijn. Jullie niet, en ook al hebben wij misschien 20 of 40 of 50 jaar geleden belijdenis afgelegd, met minder dan met zo'n belijdenis zoals ons in het woord van God getekend wordt, met minder mogen wij niet tevreden zijn. Het gaat niet om een ja-woord dat wij spreken in Gods huis. Als dat alles is, is het te weinig. Het gaat om een keus, een oprechte keus van het hart. Het gaat om een keus waarin de oprechte liefde van het hart tot uitdrukking komt. Het gaat om de hartelijke begeerte om de Heere te mogen kennen en om bij Hem te mogen horen. Dat zullen we zien als we nog eens wat nauwkeuriger op die woorden van Ittai letten. Want wat zegt hij? Maar het blijkt uit wat hij zegt dat het zijn vaste voornemen is. Hij doet er een eed op, zo waarachtig als de Heere leeft en mijn Heer de Koning leeft. Het is zijn vaste voornemen. Hij roept Gods naam erbij aan. En ook al staat de zaak van David er dan zo slecht voor, en ook al kan hij van David dan niets verwachten, toch begeert hij niet anders en kiest hij niet anders en het is een vaste voornemen. En als je ziet op de zaak van Christus vandaag de dag, ik denk dat je dan ook moet zeggen, en dat velen het zo zeggen, daar komt niet veel meer van terecht. Niet waar, vergelijk de tijd waarin wij leven, de tijd waarin jullie belijdenis doen, is met de tijd van 40, 50 jaar geleden, toen er nog respect voor de godsdienst was, en voor Gods wetten en inzettingen, en voor de dag en de dienst des Heren in grote lagen van de bevolking was er toen nog respect. Ik wil niet zeggen dat iedereen toen zich werkelijk ook aan die wetten hield en aan die inzettingen zich onderwierp. Maar er was vergeleken bij nu nog veel meer invloed van het woord in de samenleving. Er was veel meer beslag van het woord op de harten en de gewetens van de mensen. Nu is het woord verguist, nu wordt de dag des Heren alom misbruikt, en nu wordt de dienst des Heren bespot en belachelijk gemaakt. En je kunt er bij velen op rekenen dat je gehoond en bespot wordt als je nog wil laten merken dat je bij de Heren en bij het volk des Heren wenst te behoren. Godsdienst is er hoe langer hoe minder. En in de kerk wordt helaas in vele opzichten ook de leer die naar de godzaligheid is ondergraven. En de christelijke normen tellen niet meer mee. Net zoiets als in David's tijd toen Ittai zich bij hem aansloot. Wat kun je er nou van verwachten in deze tijd nog, van de zaak van Christus, van de kerk? Wat zal er over 10 jaar, als de wereld nog staat en als er nog vrijheid van godsdienst is, wat zal er over 10 jaar nog van over zijn? 10 jaar geleden was het nog heel wat beter dan nu, en over 10 jaar, hoeveel zullen er dan al weggegaan zijn? Hoe klein zal dan het getal geworden zijn van hen die de naam des Heren belijden? Hoe klein zal dan het getal geworden zijn van hen die het woord naar de waar, naar de zin en mening van de geest begeren te prediken? En je dan in zo'n tijd aansluiten bij de Heren en zijn dienst? In zo'n tijd kiezen voor de Heren en voor zijn dienst? Hebben we de kosten overrekend? Hebben we het bedacht dat dat met zich mee kan gaan brengen, wat het voor Ittai mee ging brengen, en wat het voor de discipelen van Christus mee ging brengen? De Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen. Hebben we het overdacht? Wat Paulus zegt tot de gemeenten die hij stichten mag, dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Maar alles wat er dan gebeuren kan, het kan Itaï niet weerhouden, omdat de keus van zijn hart is. En omdat de genade Gods onwederstandelijk is. Daarom, we hebben die onwederstandelijke genade nodig. Bijzonder ook jullie die hier vanmorgen je ja-woord mag geven. Die onwederstandelijke genade van de Heilige Geest. Om niet alleen je ja-woord te spreken, maar om je ja-woord ook te doen. Wat ons ook opvalt in die woorden van Itaï is dat hij ze niet David in het oor fluistert. Of dat hij niet heel privé met David in afzondering gaat, ergens terzijde, om daar alleen met David te zeggen te zijn en alleen tot David deze dingen te spreken. Nee, nee, Itaï zegt ze in het openbaar. Publiek. Daar zijn anderen bij. En die zijn er getuigen van. En vanwege het feit dat anderen erbij zijn, kan Itaï nu nooit meer terug. Of hij staat bekend als een verloochenaar. En bovendien, niet alleen anderen zijn erbij, de Heere hoort het ook. En vooral omdat Itaï de naam des Heere erbij aanroept. En nu kan hij nog minder terug. Maar dan moet nu ook vanaf deze dag gaan blijken dat Itaï het meent. Dan zal vanaf deze dag, als hij met David meetrekt, het over Jordaanse in, het slagveld in, de strijd in, de beproeving in, de moeite in, dan zal het van nu af moeten gaan blijken dat hij inderdaad niet anders begeert dan David te dienen en David te volgen. Met andere woorden, dan zal zijn belijdenis hier aan de oever van de beek Kidron elke dag opnieuw herhaald moeten worden in daden. Dat is toch zo met belijdenis doen? Dat is toch maar niet een zaak van een belijdenis zondag en een belijdenis dienst? En een woord, een ja-woord in de christelijke gemeente alleen? Als wij leren om echt belijdenis te doen, dan zal dat ook gedaan worden op de markt van het leven. Te midden van anderen en ook van andersdenkenden. En dan zal ons leven niet alleen een leven zijn van zondagschristen zijn, maar ook in de dagen der week. En niet alleen in Gods huis, maar waar we ook zijn en waar God ons ook geplaatst heeft. Itaï kan nu niet meer incognito reizen. Hij kan zich niet aan de oevers van de beek Kidron aansluiten bij David en voor de rest onbekend zijn, zodat hij voor de wereld een raadsel is. En waar hoor je nou bij David of bij Absalom? En christenen die zo denken door het leven te kunnen gaan incognito en die via allerlei achterafstraatjes de hemel denken te kunnen bereiken, ze zullen tot de ontdekking komen dat ze zich vergist hebben. De weg naar het koninkrijk der hemelen is alleen een koninklijke weg. Itaï wilde David belijden op dat moment, maar hij was in de belijdenis ook consequent. Want hij zegt zelfs dat hij bij David als het moet wil sterven. Geen moment wil hij van zijn zijde wijken. Bij hem zijn. En waar is hij? Ik bedoel dan nu niet meer David, maar zijn grote zoon. Wat is dan de consequentie van belijdenis doen? Bij de Heere blijven. En waar is hij? Waar zijn woord is. Waar zijn waarheid is. Daarin volharden. En u zegt misschien iemand, nou dat zijn allemaal hele prachtige dingen, maar hoe kunnen ze door een mens die van zichzelf zwak en machteloos en bovendien onbetrouwbaar en leugenachtig is, ooit uitgevoerd worden? Je kunt dit dan in een ogenblik nog wel misschien zeggen en het menen ook, maar hoe kan het ooit werkelijkheid blijken in je leven? Hoe kan er zo'n voornemen zijn en hoe kan zo'n voornemen ook nog uitgevoerd worden? Ja, inderdaad, hoe kan dat? En vooral als je dan bedenkt dat Ittai en Petrus en Rut en alle die de goede keus hebben mogen doen, in zichzelf nooit meer waren dan zondige Adamskinderen, die het ook allemaal nog hebben moeten leren. Het hart is bedriegelijk en arglistig en dodelijk en je kunt op je hart niet vertrouwen. En hoe kan er dan vandaag één zijn die een oprechtheid belijdenis doet en die dat niet alleen één keer in zijn leven doet, maar ook waar maakt en in zijn leven bewijst? Hoe kan er iemand zijn die dat doet in goede en kwade dagen, in leven en in sterven? O, niet in onze eigen kracht. En er is er niet één die het op grond van zijn eigen krachten heeft kunnen doen. Maar ik denk aan een van de vragen die we straks zullen gaan stellen en die jullie gaan beantwoorden. Een van die vragen wijst er ook op dat dat alleen maar kan met Christus hulp en genade. En met de hulp en de genade van de Heilige Geest. Zo alleen kan het. En daar is dan ook veel gebed voor nodig. Want er kan ook zoveel tegenop komen, ziet u. Er zijn er ook zoveel die wel met de Heere gewandeld hebben, maar die daarna weer afvallen. Er zijn er ook bij wie het heel oprecht geleken heeft. En die dan toch niet meer dan geveinsden blijken te zijn. Ik denk weer aan die Achitofel. En met hem had David nogal wat op. Hij noemt hem zijn vriend, zijn metgezel die zijn brood at. Hij heeft de verzen er tegen hem opgeheven. Zoals er ook in de kring van de discipelen één was. En wie dat woord van David nog een keer vervuld werd. En de nieuwtestamentische Achitofel is Judas. Die ook afviel. En zo zijn er ook vandaag, die goed begonnen zijn, maar die daarna om welke reden dan ook afvallen. En als de Heere dat in zijn woord zegt, en wij kennen iets van ons eigen hart, en we kennen iets van ons eigen hart ook bij het doen van belijdenis, dan kan de vraag opkomen, ben ik het, Heere? Ben ik het? Je hebt niet de bedoeling, net zo min als dat Judas de bedoeling had en Achitofel aanvankelijk de bedoeling had. Maar daarom opnieuw, het komt aan op de oprechtheid en de waarheid. En het komt aan op dat werk, op die genade van de Heilige Geest. En er blijft zelfonderzoek nodig. En er blijft nodig een gebruik maken en een waken in het gebruiken van de middelen. Het blijft nodig om de aansporingen en de roepstemmen van het woord eerlijk te horen en op te volgen. Wat ik u zeg, zeg ik allen, waakt, waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking valt. En wil de Heere dit woord van Ittai tot David nu ook van ons horen? Wil de Heere het ook van jullie horen? Niet als je van plan bent het in eigen kracht te spreken. De man die tot de Heere Jezus kwam en zei, Heer, ik zal u volgen waar ge ook heen gaat, steunde op eigen kracht. Petrus, en die was toch overigens oprecht in zijn belijdenis, maar je ziet dat ook in het leven der genade er van die ogenblikken kunnen zijn dat de mens op eigen kracht steunt. Petrus zei, Heere, ik geenszins, steunde op eigen kracht. Kijk, zulke belijdenissen hebben voor de Heere geen waarde. Maar daar waar het gedaan wordt in biddend opzien tot de Heere, daar waar het gedaan wordt pleitend op zijn genade en op het werk van zijn geest, daar waar het gedaan wordt met voorbijzien van eigen krachten en eigen goede voornemens. En waar een mens zich zo aan de Heere mag toevertrouwen en zeggen: Heere, dat is mijn keus, wilt u me genade geven om oprecht te zijn. Dat is mijn begeerte, wilt u me getrouwmakende genade geven, opdat ik niet verloochenen zal. Dat is mijn verlangen, wilt u mij door uw geest leiden, uw goede geest bestier mij schreden en leid mij in een effen land. Wie zo beleidt, van zulken wil de Heer het inderdaad horen. Zo alleen kan waar worden wat de Heere Jezus een keer gezegd heeft. In het 12e hoofdstuk van Johannes, die mij volgt, mijn Vader zal hem eren. Hebt u nog nooit gekozen in uw leven? Ik bedoel dan gekozen voor de Heere. Hebt u nog nooit gekozen voor dat allerhoogste en eeuwig goed? U bent al verschillende keren voor de keus geplaatst, neem ik aan. Ongetwijfeld, elke keer als het woord gepredikt wordt. De ene keer is dat accent sterker dan de andere keer. Maar heel wat keren, laat ik zo zeggen, is u in het woord toch al het leven en de dood voorgesteld. De zegen en de vloek. Zoals Mozes dat deed toen hij afscheid nam van Israël. Toen had hij heel dat volk daar voor zich staan en toen heeft hij gesproken over de daden des Heren in het verleden en over al datgene wat de Heren gedaan had en over datgene wat dat volk de Heren vergolden had aan ongerechtigheid en aan boosheid. En toen heeft hij, toen hij alles samenvatte, dat volk nog een keer en misschien voor de laatste keer in zijn leven voor de keus geplaatst. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. En toen heeft hij het volk opgeroepen met al de ernst die er in hem was. Kies dan het leven, opdat ge leeft, gij en uw zaad. En zo en op andere manieren bent u ook al zo verschillende keren voor de keus geplaatst. Zoals Mozes voor de keus stond, nietwaar? Schatten van Egypte, de rijkdommen van deze wereld, die allemaal overigens vergankelijk waren. En de versmaadheid met het volk van God. Bij dat volk en bij die God te behoren. En we weten wat Mozes door genade gekozen heeft. Rut. U bent ook verschillende keren, net als Orpa en Rut, voor de keus geplaatst. En Orpa ging terug. En u ook. Tot nog toe. Steeds maar weer terug. Terug naar de wereld. Terug naar de genoegens van deze wereld. Terug naar uw eigen bestaan. Terug naar uw eigen... Nou, vul maar in. Is dat uw leven? Is dat steeds weer de keus van uw hart geweest? Nog nooit voor de Heere gekozen? Nog nooit schoonheid? Nog nooit aantrekkelijkheid in de dienst des Heeren gezien? Of wilt u eigenlijk allebei wel? Als dat is kon, nietwaar? Als dat eens mogelijk was. De Heere vrezen straks naar de hemel. Straks onze ziel gered en behouden en hier op aarde ons eigen leven en onze eigen begeerte, als dat eens te combineren was. Ja, we weten het wel, dat kun je niet combineren. Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Indien de Heere God is, zo volgt hem na. En indien Baal God is, volgt hem na. Zo zei Elia tot Israël. En zo klinkt het woord des Heren vandaag ook. Kiest u heden wie gij dienen zult. Wat zijn dat voor mensen die niet weten te kiezen? Wat zijn dat voor mensen die altijd op twee gedachten hinken? Is de Heere het dan niet waard dat u hem zou kiezen? Is de Heere het dan niet waard dat u in zijn wegen zou wandelen? Is uw ziel het dan niet waard dat u uw ziel geborgen zou zoeken te krijgen daar waar de Heere geborgenheid geven wilt? Is uw ziel u dan zo weinig waard dat u uw ziel het risico wilt laten lopen dat die voor eeuwig verloren gaat? Is uw ziel u zo weinig waard dat u niet goed voor haar wilt zorgen? Voor uw lichaam zult u zorgen en doen wat u ervoor doen kunt. En wat er dan ook aan kwalen en moeite in uw lichaam zullen zijn, u zult zoeken, zolang u kunt, naar medicijn om genezen te worden. En naar een middel om van de kwaal af te komen. En verwaarloost u dan zo uw ziel? Laat u uw ziel dan zonder enige zorg verloren gaan en verkommeren? Volg toch niet het voorbeeld van zovelen die verkeerd gekozen hebben. Volg toch niet het voorbeeld van een Demas die de tegenwoordige wereld lief kreeg en afreisde naar Thessalonica. Volg toch niet het voorbeeld van zovelen die al op twee gedachten gehinkt hebben en die God en de mammon en welke andere goden dan ook tezamen en tegelijkertijd hebben willen dienen en nu voor eeuwig de dwaze keus van hun ziel betreuren in de buitenste duisternis. Volg toch niet de keus van zovelen die zich door verblindheid en dwaasheid hebben laten leiden, maar volg het voorbeeld van mensen zoals Itaï en als Rut en als Petrus en alle die met hen een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Volg toch die meerdere David, die zoon van David die het eeuwige leven schenkt aan zondaren en aan ellendigen. En die het van zichzelf zegt, wie mij vindt, die vindt het leven. Het leven tot in eeuwigheid. En als u zegt, ja maar ik kan mezelf toch niet zo ver brengen en ik kan zelf die stap toch niet doen. Geloof niet de listen van de vorst der duisternis, want de vorst der duisternis kan dat argument ook nog gebruiken om ons leven lang van die goede, onberouwelijke keus af te houden. Als de Heere ons voor de keus plaatst, dan biedt Hij in zijn woord tegelijkertijd met alle ernst en welmenend aan de genade des geestes, waardoor ons hart veranderd wordt en waardoor onze keus oprecht gemaakt wordt. Dan wil de Heere van zichzelf tegelijkertijd zoveel genadekracht doen uitgaan dat Hij ons inwint en ons overwint en ons trekt door de koorden van zijn liefde. Doe daar een beroep op. Smeek de Heere om die overwinnende genade, opdat u door zijn kracht moogt zeggen tot de Heere wat Itaï zei tot David, zo waarachtig als de Heere leeft en mijn Heer de Koning leeft, in de plaats waar mijn Heer de Koning zal zijn, het zij ten dode, het zij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn. Amen. We zingen Psalm 84 en daarvan het derde vers. 84, het derde vers. Yeah. jullie dan verzoeken op te staan. Verklaart en erkent gij dat gij de leer onzer kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de Heilige Schrift. Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede dat gij in leer of leven u mocht te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord, Martin Butt? Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David, naar mijn evangelie. Erma Vink. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Loes van Wezel. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Jullie zijn op deze dag dan ook belijdende leden van de kerk geworden. Belijdende leden van de kerk van Christus hier op aarde. En ik hoop van ganser harte dat dit ogenblik van je belijdenis doen in je geheugen gegrift mag staan en dat je het je leven lang niet vergeten zult. Er zijn mensen die belijdenis gedaan hebben en die alles proberen om dat moment in hun leven te vergeten. Of het ze lukt, weet ik niet, maar er zijn er die proberen het in ieder geval te vergeten, kwijt te raken en die het betreuren dat ze ooit hun ja-woord gegeven hebben. Het is duidelijk hoe dat komt, omdat ze een andere keus gedaan hebben. Een keus om de Heere niet te dienen en de wegen des Heere niet te bewandelen. Zulke mensen hebben het soms zwaar, moeilijk. En al hebben ze het hier op aarde misschien dan niet altijd zo zwaar, één keer zullen ze het ontzaggelijk zwaar krijgen. En daarom, het komt erop aan, je doet belijdenis, maar om nou in die belijdenis van de zaligmakende leer ook te volharden. Ik wens je dat van ganser harte toe, zodat je nooit hoeft te zeggen tegen jezelf, had ik het maar niet gedaan. Maar zodat je wel tegen jezelf, maar vooral ook nog tegen de Heere zeggen kunt en zeggen mag, Heer, ik heb dat toen gedaan en ik heb het zo vaak erbij laten zitten in mijn leven. Maar als het een oprechtheid bij me leeft, dan mag ik toch zeggen, ik begeer ook geen andere weg te gaan. En ik begeer geen andere God te dienen. Ik hoop dat dat meer en meer je keus mag worden. Dat je zien mag dat er geen andere God is. En dat er ook nergens anders zaligheid is. En dat er geen ander woord van het eeuwige leven is. En dat er geen betere koning is. En dat er geen rijkere genade is dan de genade die God kan schenken. Ik hoop dat je dat meer en meer in je leven gaat zien en gaat ontdekken. En dat dan je belijdenis van vandaag vervolgd mag worden. Verdiept mag worden. Dat je belijdenis meer en meer ook een beleving mag worden. Heere, u kiest mijn hart. Door uw genade, eeuwig tot zijn koning. Om zo hem te vrezen, hier op aarde en straks in de eeuwigheid. Opdat het jullie belijdenis mag zijn en steeds meer mag worden en dat je het ook beleeft. Wat Ittai tegen David zei, waar u bent, daar wil ik zijn. En nergens anders. Want u alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. En u alleen kunt mijn ziel redden van het verderf. En u alleen kunt mij door uw genade verlossen. U alleen, o Heere. En ik begeer geen andere God. God, zegene jullie zo vanaf deze dag van belijdenis, de rest van je leven, opdat je ook waardige leden van Christus kerk op aarde mocht zijn. Zijn naam tot eer. Gemeente, wij zingen staande Psalm 25, het tiende vers. Psalm 25, het tiende vers. Wij zingen dat deze nieuwe belijdende leden biddend toe. Zegging. O Heere, het past ons om uw grote naam met dankzegging te erkennen voor het voorrecht dat wij hier mochten zijn en dat we mochten horen hoe gij zelf in harten van mensen die van nature afkerig van u zijn, de onberouwelijke keus wilt werken. Hoe gij zelf mensen tot u trekt en hoe gij van uzelf kracht doet uitgaan. Kracht die aantrekt en inwint. Heren, laat dat ook vandaag onze ervaring zijn. En dan denken we in bijzonder ook aan deze drie jonge mensen die vanmorgen hun ja-woord gaven in het midden der gemeente. O Heren. Dat was hun voornemen, dat was hun begeerte om in het midden van de gemeente hun ja-woord uit te spreken. Wilt gij hen in dit voornemen nu zelf bevestigen? En geef dat hun begin zij in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat ze zo ook in uw kracht mogen voortgaan, wilt gij hen dan geleiden? Wilt gij hen regeren door uw woord en geest? Wilt gij hen door uw genadekracht geheel en al inwinnen voor u en voor uw dienst? Opdat ze het waarlijk mogen betuigen en beleven, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En opdat zo vanaf deze dag hun leven gestempeld en bepaald mag worden door dat genadewerk van uw geest. Heren, zegen gij ons allen. We zijn allemaal weer voor de keus geplaatst. En Heren, u laat het in uw woord ook weten dat wij van nature altijd verkeerd kiezen. Altijd de verkeerde kant opgaan, omdat ons hart zo boos en verdorven is. En nu kunt u nog zoveel heerlijkheid en schoonheid van uzelf ons voor ogen stellen, Heere. Het trekt ons niet, het raakt ons niet, het windt ons niet in. En daarom wij bidden, o God, doe gij bij uw woord uw geest zich voegen. En doe gij door uw geest ons hart opengaan. En doe gij door uw geest ons oog zien op de rijkdom en de genade en de heerlijkheid die gij geeft. En op het oordeel dat wacht. En de verschrikking die ons deel zal zijn als we zonder u blijven leven. Heere, leer ons zo de weg der waarheid kiezen. En als gij genade gegeven hebt om die keus te doen, bevestig ons erin. En geef dat het meer en meer onze betuiging en belijdenis mag zijn, Heere. Wij wensen geen andere God te dienen. En wij wensen geen ander woord te horen. U hebt de woorden van het eeuwige leven. En wie de Heere tot zijn deel heeft, die heeft alles voor tijd en eeuwigheid. Zegen zo uw woord aan ons hart. En maak gij door uw geest uw weldaden heerlijk. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 15e vers, weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. 119, vers 15. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.